Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 139 en daarvan het 8e en het 9e vers. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, die al het begrip te boven gaan. En wat daar verder volgt uit vers 8 en 9 van Psalm 139. schriftlezing is vanmorgen uit Exodus 1, vanaf vers 6 tot het einde. Dus Exodus 1 vanaf vers 6. Maar stellen we ons eerst onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we Psalm 38 en daarvan het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Het 15e vers van Psalm 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voorzien die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Exodus 1 vanaf het 6e vers. Toen Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: Zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen. En het geschiedde, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten de schattingen over datzelve om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderden, en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de kinderen en de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelsteden en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daar en boven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welke een de naam Sifra en de andere Pua was, en zeide: wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Toch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zullen zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen. Toen gebood Farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. Tot zover de schriftlezing.
Roepen we nu Gods heilige naam aan in een gemeenschappelijk gebed. Heren, tot u mogen we komen in het gebed op deze zondagmorgen. U bent de God des levens. De God die leven schept en die ook leven onderhoudt. En u bewijst ons uw trouw en langmoedigheid, dat u ons allen in het leven gespaard heeft. En daar mogen we uw goedheid voor erkennen. En tegelijkertijd geeft dat reden om ons voor u te verootmoedigen. Want u heeft ons voor het leven geschapen, Heere, maar wij hebben in Adam de dood over ons uitgeroepen. En met onze zonde doen we dat elke dag opnieuw. We moeten het u belijden dat we niet gebleven zijn in alles wat u geschreven heeft, in het boek van de wet, om dat te doen. Ook in de week die er achter ons ligt, is er niemand van ons die u kan zeggen dat hij u heeft gegeven wat u toekomt. Maar integendeel doen wij u moeite aan met onze zonde en arbeid met onze ongerechtigheid. Hoe zouden we dan van u, Heere, het leven kunnen verwachten? Het eeuwige leven kunnen begeren, daar er in ons zoveel is, waar u de dood, ja zelfs de eeuwige dood heeft over aangekondigd. Heren, dan is er voor ons geen verwachting en verlossing als we op onszelf zien. Maar u heeft zelf een weg gebaand waarin verloren zondaren weer in uw gunst hersteld kunnen worden. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is het leven. En hij geeft het leven ook aan verloren mensen die zichzelf bevinden midden in de dood te liggen. Heren, mogen we dan in hem tot u komen. Op hem rust uw welbehagen. Hij heeft u gegeven wat u toekomt en ook de straf op de zonde gedragen. Mogen we dan achter hem schuilen als we als gemeente tot u, de heilige God, in het gebed komen? En wilt u ons in hem ook een open toegang verlenen? Het is uw goedheid, Heere, dat we deze morgen in uw huis mogen zijn. Om met elkaar te luisteren naar de verkondiging van uw woord. Want in dat woord wilt u ons zo vriendelijk en dringend nodigen tot het eeuwige leven. En dan bidden we u of deze morgen uw woord ook levendig en krachtig voor ons allen mag zijn. Heren, dan weet u wat er in onze harten leeft. Dan doorgrondt u ons hart tot de diepste bodem. Dan weet u ook welke dingen er in ons leven kunnen zijn die dat woord in de weg kunnen staan. Verdriet, moeite, zonde, misschien wel hardheid en boosheid in ons hart. Heren, u weet al die dingen en zou u over die bergen heen willen komen en geven dat uw woord werkelijk levend en krachtig voor ons mag zijn. Heren, dan willen we u bidden als we dat nieuwe leven dat u zelf werkt nog niet kennen. Of u daar vanmorgen dan verandering in wilt brengen. Of u ons wilt voorbijgaan en het tot ons wilt roepen. Gij in uw bloed leef. Heren, dat doet u toch ook vandaag nog door de dienst van de prediking. En daar bidden we u om. Of u dat heerlijke wonder ook onder ons wilt werken. Mag uw woord zo zijn, een zaad van wedergeboorte. Heren, we willen u ook bidden als er geestelijke nood in ons leven is. Als we ons bevinden midden in de dood te liggen. Heren, wilt u ons dan brengen aan de voeten van hem die de dood verslonden heeft. We willen u vragen of u door de werking van uw geest het wilt geven dat door onweder voortgedreven zondaren mogen worden gebracht bij hem die het aan verlorenen toeroept. Ik leef en gij zult leven. Heren, wilt u dat wel schenken en toepassen aan harten, geeft u dat daar ook plaats voor wordt gemaakt. Dat dat alleen de rust en de grond van ons hart wordt. Heren, we willen u ook bidden voor uw kinderen. Wilt u hen hartelijk en innig met u, de levende God, en met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, verenigen? Wilt u iets geven van dat heerlijke waar de apostel Paulus eens van mocht roemen? Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heren, dat is van onszelf zo ver weg. Maar u kunt dat toch geven, omdat uw Zoon de levende is en dat leven ook uitdeelt en in stand houdt. Heren, wilt u dat dan schenken? We willen u zo bidden om uw zegen over uw woord. We willen u vragen of dat mag dienen tot verheerlijking van uw naam. En ook tot ons nut en tot onze troost. Heer, in de week die er achter ons ligt, is er in ons land stilgestaan bij de week van het leven. En dan mogen we ook denken aan de heerlijke wonderen die u werkt als u het menselijke leven tot stand brengt. We hebben het aan het begin van deze dienst met elkaar gezongen. Hoe heerlijk zijn uw wonderdaden die al begrip te boven gaan. Geeft u dat daar iets van die verwondering in onze harten mag leven? En dat we u daarvoor groot mogen maken, want u geeft ons daar ook in het rijk van de natuur prijzenstof voor. En tegelijkertijd, Heere, leven we in een land waarin dat ongeboren leven zo bedreigd wordt. Heere, dan gebeurt het zo ontelbaar vaak in ons land dat dat ongeboren leven in de moederschoot wordt gedood. Dat het wordt vernietigd. Dat het uit de baarmoeder wordt weggezogen. En dan gaat dat in ons land voor als een recht, als een verworvenheid. Als iets waarmee de mens zijn zelfbeschikkingsrecht kan etaleren. Maar het is bloed van ongeboren kinderen dat van de aardbodem tot u roept. U ziet dat, u hoort dat. En in uw woord houdt u het ons voor op een indringende wijze dat u daarover toornt. Heren, geeft u dat daar een diep besef van in onze harten zal leven. Want wij leven in het land waarin die dingen gebeuren. En we hebben dan ook te maken met de schuld die daaraan verbonden is. En we moeten het u belijden dat we daar zo vaak aan voorbij gaan. Dat we veel te weinig beseffen wat er in ons land gebeurt. En dan willen we u ook bidden of u de prediking van uw woord daar wilt gebruiken om dat op onze harten te binden. We willen u ook bidden voor de bewaring van het ongeboren leven. Heren, dan denken we ook aan al die vrouwen en meisjes die daad begingen of begaan om leven in de moederschoot weg te laten halen. Heren, zou u toch inkeer en bekering tot u willen geven? We denken ook aan hen die in hun geweten zich veroordeeld voelen omdat ze die beslissing eens gemaakt hebben die niet meer teruggedraaid kan worden. Heren, wilt u dan bekering en verzoening schenken? Want het is een grote zonde, maar het is tegelijkertijd een zonde die niet te groot is om vergeven te worden bij u vandaan. We willen u ook bidden voor allen die te maken hebben met een zwangerschap die moeilijk en uitzichtloos is. Heren, wilt u in die omstandigheden ook hulp en uitkomst schenken? We bidden u voor de artsen, voor de verpleegkundigen, voor de verloskundigen, ook uit ons midden die in hun dagelijkse werk te maken kunnen hebben met vragen rond het ongeboren leven. Heren, maakt u hun gangen vast in uw woord en geef hen standvastigheid. We willen u ook bidden voor organisaties en politici die in het openbare leven willen opkomen voor de bescherming van het ongeboren leven. Wilt u geven dat dat gezegend mag worden, dat ze standvastig daarin mogen zijn? Ja, heren, dan is er zoveel nood. En dan bidden we u of u in uw toorn aan uw ontfermen wilt gedenken en in ons land een terugkeer wilt geven naar uw heilzame geboden. We willen u deze morgen bidden om alle moeite en zorgen die daar ook in ons leven kunnen zijn. Dan denken we aan ziekte. Heren, dan kunnen daar ernstige ziekten in ons leven zijn die ons leven bedreigen. Er kunnen ook chronische ziekten zijn of beperkingen van de ouderdom. Heren, wilt u daar een uitkomst geven? We willen u ook bidden of u wilt zijn met degene die elke dag weer worden bepaald met lege plaatsen, waar er rouw en verdriet is, omdat uw geliefden uit dit leven heeft weggenomen. Heren, we willen u ook bidden of u aan onze gemeente wilt denken. Ook als de kansel in onze gemeente nog steeds leeg is, zou u een dienaar van uw woord naar onze stad willen zenden? Heren, dan is er nood in onze gemeente. Dan is er ook ambtelijke nood in onze klasses en we willen u bidden of u die nood bij u vandaan wilt oplossen. We willen bidden voor uw knechten die deze dag mogen uitgaan. Wilt u hun werk zegenen? Geeft u dat uw woord mag zijn een kracht van u tot zaligheid. We willen u ook bidden voor familie Dekker in Israël. Voor het werk wat ze daar mogen doen. Denkt u aan de kleine gemeente daar. Heren, wilt u die bouwen? Wilt u daar geven een kennis en een opwas in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Wilt u ook het Joodse volk, Heren, brengen tot de kennis van hem? Wilt u wonderen werken in dat volk waarin u in vroeger eeuwen zo rijk heeft gewerkt? We willen u ook bidden voor familie Rodenburg in Oeganda. Stelt u hun werk tot een zegen. We vragen u ook om een zegen voor het evangelisatiewerk wat in onze stad plaatsvindt. Het werk van Kinderclub de Ark en ook het werk aan de nieuwe lijntjes. We willen u bidden of u de veldwerker wilt zegenen en ook wilt denken aan alle vrijwilligers. Wilt u werken in het hart van de mensen die de post bezoeken en wilt u hen terugbrengen tot u? We willen u deze morgen ook bidden voor de jongens en meisjes die vanmorgen in de kerk mogen zijn. Heren, we willen u bidden of u hen wilt zegenen. Allermeest met die zegen dat ze echt bij u mogen horen. Dat ze tot u bekeerd mogen worden en u mogen dienen. Heren, wilt u zo ook voor de kinderen in de gemeente zorgen? Dan hebben we met elkaar zoveel noden neer te leggen voor uw aangezicht. Maar we mogen het uit uw woord weten dat u een God bent die machtig bent naar ons gebed te luisteren. Die ons ook opdraagt om die weg te gaan. En daarom zien we op tot uw genadetroon. En bidden we u of u naar ons wilt luisteren om hem die uw naam heeft verheerlijkt. Die de schuld heeft verzoend. Hoort u ons gebed dan om zijnentwil alleen. Amen. Terwijl uw liefdegaven voor de dienst van de Heer worden ingezameld, zingen we Psalm 74 en daarvan het 18e, 19e en 20e vers. Geeft wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Psalm 74, vers 18. 19 en 20. gemeente, we willen onze aandacht geven aan een wonderlijke geschiedenis uit het Oude Testament. Een geschiedenis waarin duidelijk naar voren komt dat de duivel het altijd gemunt heeft op het levende kind. Het levende kind, dat betekent allereerst het prille leven in de meest letterlijke zin van het woord. Het ongeboren leven, het leven in de moederschoot. Het betekent ten tweede ook het leven van het volk Israël, het Joodse volk van toen en nu. Het betekent in de derde plaats ook het leven van Gods kerk, de kerk uit Jood en uit Heiden. De Satan heeft het immers altijd gemunt op het genadeleven dat de Heere werkt in mensenharten. En in dit alles gaat het de duivel eigenlijk om het levende kind. Het kind met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. Maar juist daarom zal zijn aanslag mislukken en zal hij zelf ten onder gaan. Dat is de rijke troost voor de levende kerk. Is het ook onze troost? Mogen wij daar persoonlijk ook moed uit scheppen? Dan zullen we door genade iets moeten kennen van dat leven dat uit God is en dat nooit meer sterft. De Heere zegene daartoe zijn woord, opdat dit leven gewerkt mag worden waar het wordt gemist en opdat het ook versterkt mag worden waar het wordt gevonden. Dan zal hij ook de eer ontvangen. Onze tekstwoorden, waarbij we met Gods hulp willen stilstaan, kunt u vinden in het boek Exodus, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 15 tot en met vers 21. We lezen daar nu nog van vers 15 tot en met 17. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnen, welke ene naam Sifra en de naam der andere Pua was. En zeide, wanneer gij de Hebreïnen in het bare helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Het gaat vanmorgen over de verdrukking van Israël in Egypte. Ten eerste om een helse vijandschap, vers 15 en 16. Ten tweede om een heilige ongehoorzaamheid, vers 17 tot en met 19. En ten derde om een hemelse goedkeuring, vers 20 en 21. Het gaat dus om de verdrukking van Israël in Egypte, een helse vijandschap, een heilige ongehoorzaamheid en een hemelse goedkeuring. Het ging goed met Israël in Egypte. Vader Jacob was met 70 mensen naar dat land afgereisd om daar met Jozef, zijn doodgewaande zoon, verenigd te worden. Inmiddels is Jacob al lang gestorven en ook Jozef leeft niet meer. Uit vers 7 blijkt echter dat het nageslacht van Jacob zich enorm heeft uitgebreid. Dat is wat geweest. In de eerste 200 jaar na Gods belofte aan Abraham was er nog maar weinig van te zien dat zijn zaad zou zijn als het zand der zee en als de sterren aan de hemel. Maar daarna ging het hard. Zo werkt de Heere wel vaker. Soms is er een tijd lang weinig te zien van de vervulling van zijn beloften. Dan is de verzoeking groot om te denken, zouden zijn beloftenissen verder hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Er wordt wel eens gezegd, Gods molens die malen langzaam. En dat is waar. Maar er zijn ook tijden waarin de Heere doorzet op een krachtige wijze. Hier zien we dat voor ons. Onder Gods zegen groeit het volk Israël uit tot een talrijk volk. Het ging dus goed met Israël in Egypte. Eigenlijk te goed. De nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob begon hij zich thuis te voelen in dat vreemde land. Egypte was hun als de hof van Eden. Terwijl zij zich te goed deden aan de vleespotten van Egypte en aan de vrucht van de Nijldelta, begon hun hart te hangen aan de afgoden van de Egyptenaren. Het ging dus eigenlijk niet goed met het volk dat naar Gods naam genoemd was. Ze wilden eigenlijk niet eens weg uit Egypte. Ze moesten optrekken naar het beloofde land. Maar ze voelden zich zo goed thuis in dit heidense land. Maar gelukkig, toen greep de Heere in. En hij deed dat ongevraagd. Want wat gebeurde er? Er stond een koning op die Jozef niet gekend had. En ook geen enkele sympathie voelde voor de Israëlieten. Deze koning was geen Aziat zoals de vorige koningen dat wel waren geweest. Hij was een echte Egyptenaar. De groei van de vreemdelingen kon hij dan ook niet zien als een zegen. Integendeel, hij begon zich zorgen te maken. Grote zorgen zelfs. Stel je voor dat zijn volk werd aangevallen door een buitenlandse mogendheid. Dan zouden de Israëlieten misschien de zijde van de aanvallers kiezen. En zich tegen hem keren. Hij ging dat vreemde volk in Gozen zien als een soort vijfde kolonne. Anders gezegd, als potentiële verraders binnen de poort. En zo kwam Farao, de nieuwe koning, tot een duivelsplan. Stapgewijs wilde hij de kracht van Israël breken. Eerst onderwierp hij het volk aan een zware slavendienst. Want ja, de koning die was wel bang van hen, maar hij wilde hen toch ook niet kwijtraken. Hij kon hen mooi gebruiken als goedkope arbeidskrachten. Door dwangarbeid zouden ze bovendien uitgeput worden en geen energie meer overhouden om in opstand te komen. En daarom werken zouden ze. Voorraadsteden bouwen. De nieuwe steden, Pithom en Raamses genoemd, die kwamen te liggen aan de oostgrens van Gozen, op een afstand van ongeveer 50 kilometer van elkaar. Zij moesten dienen als vesting werken en als uitvalsbasis voor de militaire veldtochten van de Egyptenaren. Zij moesten volgestouwd worden met wagens en met voedsel. En de Israëlieten, hun kracht zou langzaam maar zeker gebroken worden. Het volk zou zo ten onder gaan. Dat laatste gebeurde echter niet. Zoals we het kunnen lezen in vers 12, daar staat: maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. Zien we wat er hier gebeurt? Het volk dat groeit tegen de verdrukking in. De opzet van Farao die mislukt totaal. Zo komt hij tot zijn tweede plan. Zoals Adolf Hitler niet alleen het lichaam, maar ook de geest van de Joden zocht te breken, zo wil de koning van Egypte hetzelfde doen. De Israëlieten moeten gaan arbeiden in leem en tichelstenen. Daarnaast moeten zij aan het werk op het veld. Het herdersvolk dat niet gewend is aan zware klei, moet nu gaan zwoegen in de landbouw en irrigatie. Met schepraderen moeten zij water putten uit de Nijl en daarmee het land bevloeien. Het leven wordt bitter gemaakt met een harde dienst, zo lezen wij. En dan, ja, dan komt het allerergste. Farao roept de vroedvrouwen bij zich en hij gebiedt hen om alle Hebreeuwse jongetjes onmiddellijk na hun geboorte te doden. Twee van de vroedvrouwen worden hier met name genoemd. Het zijn Sifra en Pua. Er moeten er meer geweest zijn. Maar waarschijnlijk woonden deze twee dichtbij het paleis en berustte bij hen de leiding. Hoe dan ook, de verdrukking die wordt nog zwaarder. Er is nu sprake van een regelrechte vervolging. Het Joodse volk dat is ten dode opgeschreven. Want wat blijft er over van een volk, als er tenslotte geen jongens en mannen meer zijn? Kortom, Israël die wordt hier bedreigd met de totale uitroeiing. En hoe vaak is dat al het geval geweest de eeuwen door? We horen vandaag de dag veel over jodenhaat en antisemitisme. Hier in Exodus 1 is dat begonnen. De jodenvervolging barst los. De eerste pogrom vindt plaats. Egypte wordt één groot concentratiekamp voor het Joodse volk. Wat de Heere reeds tot Abraham gezegd had in Genesis 15, dat wordt hier werkelijkheid. Israël wordt het voorwerp van een ongekende en onmenselijke wreedheid. Maar er is nog een ander kwaad waar we vandaag de dag helaas veel van horen. En dat is de moord op ongeboren kinderen. Eigenlijk is dat nog erger. Werden in Egypte Joodse kinderen door anderen met de dood bedreigd? In het geval van abortus zijn het de eigen moeders of vaders die hun kind om het leven laten brengen. We lezen bij Jesaja. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ja, hoe onnatuurlijk is dat? De rechtvaardige die kent het leven van zijn beesten. Hij zorgt goed voor zijn dieren. Is dan het leven van een kwetsbaar, van een ongeboren kind, minder waardevol? Wat is het verschrikkelijk als zulke kinderen worden weggezogen uit de baarmoeder? Als ze worden verbrand met een zoutoplossing? Als ze uit elkaar worden gerukt door middel van een tang of op een andere wijze van het leven worden beroofd? Gemeente, zullen we bidden voor hen die daartoe gekomen zijn? Zullen we bewogen zijn met hen die misschien onder de druk van haar partner of van haar ouders die stap gezet hebben? Zullen we hen in de armen sluiten die daar achteraf zo'n spijt van hebben en nu met wroeging door het leven gaan? Zullen we zoeken hen te wijzen op hem die genade wil schenken aan boetvaardige zondaren en zondaressen en dat omwille van het bloed van Christus? Zullen we ook bidden voor vrouwen en meisjes die op het punt staan om een verkeerde keuze te maken? Zullen we ook denken aan die moedige mannen en vrouwen die waken bij abortusklinieken en die proberen hen op andere gedachten te brengen? Zullen we met raad en daad hen bijstaan die ervoor kiezen hun kind te houden? Zullen we ook de organisaties steunen die zich hiervoor met liefde en met toewijding inzetten? Zullen we onze stem geven aan politici die zich onvoorwaardelijk inzetten voor het ongeboren leven? Zullen we ook de binnenkamer ingaan om te roepen tot God voor ons arme volk? Zullen we deze nood aan de Heere voorleggen? En zullen we in deze strijd doen wat onze hand vindt om te doen, in de stilte en in het openbaar? Exodus 1, dat is een aangrijpend hoofdstuk. Het laat zien waartoe de gevallen mens in staat is. Och, wat hier gebeurt, dat is niet alleen onmenselijk, maar het is ook duivels. Farao die denkt slim te zijn en te handelen uit strategische overwegingen. Maar daarachter, daar zit de Satan. Heeft de Heer het niet gezegd? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zou de Messias niet uit het Joodse volk geboren worden? Zou hij niet straks Gods eer verhogen en de zaligheid verwerven? Het is duidelijk waar het de duivel hier om te doen is. Hij wil het behoud van verloren zondaren verijdelen en daarin ook de verheerlijking van Gods naam tegenstaan. Daar is de vorst van de duisternis steeds mee bezig geweest, zelfs nadat de Heer Jezus was geboren. Ook toen ging het hem om het levende kind. Ook toen gebruikte hij daarvoor een aardse machthebber. Herodes, dat is de farao van het Nieuwe Testament. Hij zocht de jongste kinderen van Bethlehem te doden. En waar ging het hem toen om? Het ging hem om de zaligmaker, de Messias, de koning van de Joden. Het is precies zoals Johannes het zag in Openbaring 12. De draak die stond daar voor de vrouw toen zij ging baren. En die draak wilde haar kind verslinden. En toen hij dat niet kon, toen wierp hij zich op de vrouw. En op haar zaad, op haar kinderen. Die strijd gaat door, ook nu. Christus heeft het gezegd voor zijn heengaan. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld was, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Weten wij persoonlijk van deze strijd? Of worden wij maar met rust gelaten? Dat zou geen best teken zijn. Dat zou erop kunnen wijzen dat wij al zo geassimileerd zijn, zo verwereldlijk zijn, dat de duivel van ons niet bang hoeft te zijn. We zijn hem niet eens de moeite waard. En toch, ook vandaag is er nog een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Er is een volk dat de haat van de hel opwekt. Er is een kerk die voortdurend onder vuur ligt van hem, die een mensenmoorder is van de beginnen. O, wat zou hij graag die kerk verwoesten. En dan heeft hij het met name op de jeugd gemunt, op de jonge mensen, op de kinderen van de gemeente. Het vrouwenzaad in uitwendige zin. De duivel die richt zich altijd weer op het jonge leven. Het is een strijd die niet alleen wordt gevoerd tussen de kerk en de wereld, maar ook een strijd die woedt binnen de kerk. Want het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. Denk maar aan Ismaël en aan Isaac. Denk ook aan Jacob en Esau. En ook dan gaat het om het levende kind. Laten we het niet vergeten. De grenslijn loopt dwars door de kerk heen. De vijandschap die farao openbaarde, die leeft eigenlijk in ieder mensenhart. Al zijn we kerkelijk, al leven we netjes, ook wij staan van nature aan de verkeerde kant. Eigenlijk geloven we dat niet eens. Als kind kun je bijvoorbeeld denken dat je de Heere lief hebt. Wanneer je dan hoort dat de Joden de Heere Jezus hebben gekruisigd, dan kun je denken, dat zou ik nooit doen. Maar als de Heere licht geeft, ontdekkend licht, dan kom je er wel achter wat er van binnen leeft. Dan ga je nazeggen wat Revius zei in een van zijn gedichten. En het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten? Dan moet je zeggen, ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Verstaat u dat? O, als de Heere zijn liefde uitstort in uw hart, dan wordt de vijandschap in beginsel gebroken. Dan wordt er een nieuwe mens geboren. Ja, dan stemt u met de dichter van Psalm 18 in. Hartelijk zal ik u lief hebben, o Heere, mijn sterkte. En toch, die oude mens, die wordt nooit bekeerd. Op de bodem van ons hart leeft vijandschap, opstand en verzet. Daar heeft een mens geen erg in. Daar moet hij aan ontdekt worden. Daar moet God zelf aan te pas komen. Hoe doet de Heere dat? Dat doet hij door de kracht van zijn geest en woord. Maar hij spreekt ook door zijn daden. Hij slaat soms wegen in die u nooit gekozen zou hebben. O, dan kan het gaan briesen van binnen. Dan kan een blakende vijandschap oprijzen in het hart. Waarom leidt de Heere de zijnen in zulke wegen? Wel, omdat ze moeten leren dat vijanden met God verzoend worden. Geen vrienden, maar vijanden. Geen vrome mensen, maar goddeloze mensen. En wat een pijnlijke les is dat. Wat een les ook voor de discipelen van Jezus. Ze waren wel getrokken uit de duisternis. Ze hadden iets van dat licht in Christus mogen zien. Maar ze waren nog zo blind voor de weg van de borg. Ze zijn te pletter gelopen op de vloekheuvel van Golgotha. Maar ze hebben toch ook het wonder mogen beleven dat goddelozen gerechtvaardigd worden, om niet alleen door het bloed van Christus. Wat groot is dat! Gods volk, dat is een gelukkig volk, maar hun leven is niet altijd gemakkelijk. Ze moeten vaak tegenstand ervaren van anderen. Ja, zelfs van bloedverwanten en voormalige vrienden. Bittere vijandschap is vaak een deel, zowel van de wereld als ook van de vrome godsdienst. Vijandschap tegen het leven van de genade en tegen de leer van Gods eeuwig welbehagen. Vijandschap die ten diepste duivels van aard is, zoals we dat ook kunnen zien in Exodus 1. En toch, te midden van dat alles, houdt de Heere zijn werk in stand. Hij neemt het op voor zijn volk. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, een heilige ongehoorzaamheid. De vroedvrouwen, die doen het niet. Ze moeten de Joodse jongetjes doden, maar ze weigeren daaraan mee te werken. Er staat in vers 17, doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar ze behielden de knechtjes in het leven. Ze zijn er diep van overtuigd. Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zelfs als zo'n mens de machtige koning van Egypte is. Ze zijn dus ongehoorzaam, heilig ongehoorzaam. Nu is er ook een onheilige ongehoorzaamheid. Die ongehoorzaamheid is al begonnen in het paradijs, waar wij God de dienst hebben opgezegd en waar onze natuur geheel verdorven is. Die ongehoorzaamheid is geen heilige, maar een onheilige ongehoorzaamheid. Het is een ongehoorzaamheid die zich kan uiten op verschillende wijzen. Het kan bijvoorbeeld op een brute wijze. Dan roepen wij de Heere toe, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Maar het kan ook op een schijnbaar vrome of godsdienstige wijze. Daar zijn veel voorbeelden van. Zo vertelde een zendingspredikant eens van jonge mensen in Afrika die niet naar de kerk mochten van hun ouders. Die jongeren werden tot bloedens toegeslagen met bamboestokken. Maar ze bleven toch naar Gods huis komen. Niets kan mij tegenhouden, zei een van hen. Al slaan ze me dood, ik ga door tot het bittere einde. Dat klinkt natuurlijk indrukwekkend. En het is beschamend voor ons zoiets te horen. Maar die taaie volharding hoeft op zichzelf nog geen teken van genade te zijn. In 1 Korinthe 13 staat dat we zelfs ons lichaam kunnen laten verbranden, zonder dat we de ware liefde hebben. En is die liefde niet het belangrijkste kenmerk van genade? Wat een reden tot zelfonderzoek. Mensen kunnen misschien een sterke wil en een taaie geest hebben, zonder dat hun hart gebroken is. Ook in de kerkgeschiedenis komen we dat regelmatig tegen. Telkens weer zijn er mensen en bewegingen geweest die heel radicaal waren, zelfs op het fanatieke af. Onder de wederdopers waren er bijvoorbeeld velen die er alles voor over hadden, die zichzelf lieten verdrinken voor hun overtuiging. In de ogen van het gewone volk waren zij de echte christenen. Maar was dat allemaal vrucht van genade? Was het allemaal heilig vuur dat daar brandde? Hoeveel onheilig vuur zal er tussen hebben gezeten? Maar één ding is zeker. Bij de vroedvrouwen in Egypte was er sprake van heilig vuur. Hun ongehoorzaamheid tegen het bevel van de farao kwam voort uit een hartelijke liefde tot de Heere. Zij vreesden God, zegt de Bijbel. Kijk, daar lag de wortel. Tot tweemaal toe wordt dat genoemd in deze versen. Sifra en Pua mochten leven uit de tere vrezen Gods. Dat is geen angst of slaafse vrees, maar dat is een kinderlijke eerbied voor de Heere. Het is een vrees die gevonden wordt bij allen die leren beven voor Gods heiligheid en majesteit, maar die ook iets mogen zien van zijn grote barmhartigheid in Christus Jezus. Nee, zulke mensen kunnen voor de Heere niet bestaan. Ze moeten naar recht verloren gaan en ze stemmen daar ook van harte mee in. Maar zij krijgen door het geloof een helder zicht op Gods vrije ontferming in Christus. O, dan springt hun hart op van vreugde in de Heere. Dan gaat het zingen in hun hart. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. In die kinderlijke vrezen mag soms veel van Gods lieve gunst en van zijn nabijheid ervaren worden. De dichter van Psalm 25 die wist daarvan. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het is een vrees die zich openbaart in oprechte liefde en in kinderlijke gehoorzaamheid. Ja, dan moet er wel eens nee worden gezegd tegen mensen. Zelfs tegen mensen die over ons gesteld zijn of met wie we ons nou verbonden weten. Dat kan pijn doen. Dat moet ook pijn doen. Maar als de Heer ons lief geworden is boven alles, dan is Hij toch de eerste en de hoogste. Dan kunnen we niet meer van Hem af. En dan willen we ook niet meer meedoen met de wereld. Nee, niet uit koppigheid, maar vanuit een diep ontzag voor de Heer en voor zijn woord. Kijk, zo lag dat bij die vroedvrouwen in Egypte. Wat waren dat eigenlijk voor vrouwen? Ging het om vrouwen die hoorden bij het volk Israël? Dat is niet aannemelijk. Zou de farao werkelijk Israëlitische vrouwen gebruiken om kinderen van hun eigen volk te doden? Dat kun je bijna niet indenken. Het lijkt er dus op dat het hier gaat om Egyptische vrouwen. Vrouwen die eerst de afgoden hadden gediend, maar die nu de God van Israël lief hadden gekregen. Is dat geen prediking van Gods overwinnende en inwinnende genade? Hier blijkt het wonderenwerk van de Heilige Geest, zelfs in dat afgodische Egypte. Dat genadewerk schittert hier uit in het leven van twee vrouwen. In hoofdstuk 2 komen we opnieuw twee vrouwen tegen. Jochebed, de moeder van Mozes, en Mirjam, de zus van Mozes. En hier in hoofdstuk 1 zijn er twee Egyptische vrouwen, waarvan zelfs de namen worden vermeld in de schrift. Twee vrouwen op wie de Heere zijn hand heeft gelegd, en dat naar het vrije van zijn goddelijk welbehagen. Wat is de vrucht daarvan geweest? In de eerste plaats liefde tot de Heer en tot zijn volk, net als bij Rut de Moabitische. In de tweede plaats ook liefde tot het door God geschapen leven. Ja, juist ook tot het leven dat zo hulpeloos en kwetsbaar is. Liefde tot die ongeboren kinderen die uit de weg moesten worden geruimd. Gemeente, is die liefde er ook bij ons? Is er bewogenheid met kinderen die het levenslicht nog niet hebben gezien? Wat is het toch erg dat kinderen niet meer veilig zijn in de schoot van hun moeder. Het enige plaatsje waar ze absoluut veilig zouden moeten zijn. Wat is er wrang dat er meer aandacht is voor dieren dan voor mensen? Wat is het land diep gezonken waar kindermoord is gelegaliseerd en aborteurs hun verschrikkelijke werk vrij uit mogen doen. We mochten wel wenen op de puinhopen van onze samenleving en het uitroepen. Het land dat is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Leven we mee met de christenen die als arts, als verloskundige of als verpleegkundige of op een andere wijze werkzaam zijn in de gezondheidszorg? Laat er veel gebed voor hen zijn, opdat ze staande mogen blijven, opdat zij hun geweten niet zullen bevlekken met het bloed van ongeboren kinderen. Laat Gods heilige wet hun tot een leidraad zijn, en laat het optreden van Sifra en Pua hun ook tot een voorbeeld. en tot bemoediging zijn. Die twee vrouwen hebben het moedig opgenomen voor het prille leven. Ja, ze hebben het opgenomen voor de kerk van de Heere. Ze wilden en durfden die kerk geen kwaad te doen of schade te berokkenen. Want wie Gods volk aanrandt, die raakt zijn oogappel aan. Wat zei de verhoogde zaligmaker ook alweer tot Saulus op de weg naar Damascus? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Let erop dat de Heer Jezus niet zegt, wat vervolgt u mijn schapen? Maar, wat vervolgt u mij? Christus is het hoofd van zijn kerk. En die kerk is zijn geestelijke lichaam. Het is zijn duur gekochte gemeente. Wat er met die gemeente gebeurt, dat raakt ook hem. Het raakt hem heel direct. In al hun benauwdheden is hij mede benauwd. Zo nauw vereenzelvigt hij zich met de zijnen, dat hij het opneemt voor hen. En wij, laten we ermee tot onszelf inkeren. Laten we bidden om waarachtige bekering en om een waar geloof. Laten we smeken om een levende band aan de Heer Jezus Christus. En laten we ook uitkomen voor de naam en de zaak van Gods Koninkrijk. Ook in onze ontkerstende samenleving. Laten we belijdenis doen van de waarheid, jonge mensen. Laten we dat doen, niet alleen voor in de kerk, maar ook in het dagelijkse leven. Laten we kleur bekennen in woord en daad. Niet alleen op de zondag, maar ook maandag, op maandag en in het weekend. Ook onder onze medestudenten en onder onze niet-kerkelijke collega's. Onder onze vrienden en buren. Christen zijn in de praktijk van het leven, dat komt op vanuit een hartelijk ja. Maar het houdt ook in dat we soms nee moeten zeggen en nee moeten doen. Net als deze twee vroedvrouwen. Pas op voor mensenvrees. En vraag naar Gods vrees. Buig maar veel je knieën. Want dat mag. Roep tot hem. Die geven kan. En geven wil. Wat we nodig hebben. Ook in moeilijke omstandigheden. Voordat we naar onze derde gedachte gaan. Zingen we nu eerst Psalm 105. En daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Vers 3 van Psalm 105. Het gaat vanmorgen over de verdrukking van Israël in Egypte en we staan ten derde nog stil bij een hemelse goedkeuring. Heilig ongehoorzaam zijn, daar krijgt een mens God in mee. Ja, daar rust een hemelse goedkeuring op. Lees maar mee wat er staat in vers 20 a en 21. Daarom deed God aan deze vroedvrouwen goed. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen. Dat betekent, God gaf aan deze vroedvrouwen ook een huisgezin. Zij spaarden het leven van andere kinderen. En toen gaf God hun eigen kinderen. Ze kregen nageslacht. Hun huizen die werden gebouwd. Ja, maar hoe zit dat dan, vraagt iemand. Die vrouwen hebben toch niet de waarheid gesproken? Ze hebben toch eigenlijk gelogen toen ze door de farao ter verantwoording werden geroepen? Ze hebben toen gezegd, de Hebreeënen zijn niet gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn zeer sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Wat ze daar zeggen, is toch een leugen? Dat is nog maar de vraag. Sommige Joodse verklaarders menen dat het bij die bevallingen inderdaad zo gegaan is, als die vroedvrouwen zeiden. Die vrouwen zouden daarom tot de koning gezegd hebben, voordat wij tot die Israëlitische vrouwen gekomen zijn, bidden zij tot hun hemelse vader en hij verhoort hen. Hij geeft hun kracht om een kind ter wereld te brengen zonder onze hulp. Zo kan het dus gegaan zijn. Maar zelfs als het anders is gegaan, zelfs als deze vroedvrouwen hier een noodleugen hebben gebruikt, dan moeten we hen daar maar niet te hard om vallen en moeten we niet te gauw ons vingertje opheffen. We kunnen natuurlijk zeggen, het is niet goed wat ze gedaan hebben, maar het is opmerkelijk dat Gods woord dat hier niet uitspreekt. Sifra en Pua hebben hier geen berisping van de hemel voor gekregen. Ze worden ook door de Bijbelschrijver, dat is Mozes, niet veroordeeld of aan de schandpaal geslagen. Laten wij dan maar voorzichtig zijn. Vanuit onze leunstoel is het niet zo moeilijk om een commentaar te geven. Maar we zouden er zelf maar eens voor moeten staan. En wat zouden wij dan doen? Deze vrouwen hebben voor een dilemma gestaan. Twee plichten die botsen als het ware op elkaar. De ene plicht was de waarheid spreken. Denk aan het negende gebod. De andere plicht was het leven van je medemens redden. Dat is ook een gebod van de Heere. En zo'n situatie geeft het liefdegebod de doorslag. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat hebben deze vrouwen in de praktijk gebracht. En dat met gevaar voor hun eigen leven. Je kunt deze situatie niet helemaal vergelijken met wat Abraham deed. Toen de aartsvader in Egypte tot een noodleugen de toevlucht nam. En toen hij zijn vrouw Sara voorstelde als zijn zuster. Toen deed hij dat om zijn eigen hartje te redden. Maar deze vrouwen riskeerden hun leven door heilig ongehoorzaam te zijn. Ze hebben er alles voor over gehad om de jongetjes van het volk Israël te redden. Hadden ze daar dan geen verzoening voor nodig? Zeker. Een mens komt er nooit zonder schuld uit, al gaat hij ergens zonder schuld in. Die twee vrouwen hebben dan ook niet in hun handen gewreven en vol zelfbehagen gezegd, nu hebben wij die farao toch een mooie poets gebakken. Ook voor hen was er bloed nodig. Bloed dat wast en reinigt van alle zonden. Keuzes maken in een situatie van botsende plichten is nooit gemakkelijk of goedkoop. Ja, wie aan de kant blijft staan, die maakt geen vuile handen. Wie handelend optreedt, die doet dat vaak met een verscheurd hart. Geen werk is volkomen, zelfs niet het allerbeste werk. Het is alles met zonde bevlekt en besmet. Dat moeten we goed bedenken. Ook in heilige ongehoorzaamheid zit toch vaak weer iets onheiligs. Maar, zo zegt Gods woord, de Heere die verschoont zijn kinderen. Wat klinkt dat lieflijk. De Heere spaart de zijnen. Zoals een man zijn zoon verschoont die hem dient, zegt Malachi 3. Nee, de Heere doet geen oogje toe. Maar hij doet verzoening over de zonde van de zijnen. Hij delgt hun overtredingen uit om Christus wil. Hij kust al hun schuld en al hun zonde af met de liefdeskus van zijn mond. En hij bedekt ook hun overblevende zwakheid met de onschuld en met de heiligheid van zijn lieve zoon. O, in de mond van Christus is nooit onrecht of bedrog geweest. Ook niet toen hem dat zijn leven kostte. Ook niet toen hij zijn getuigenis met zijn eigen bloed moest verzegelen. Christus Jezus, hij heeft de goede getuigenis afgelegd voor Pontius Pilatus. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En dat is met geen woorden uit te drukken. Maar we geven toch een voorbeeld om dat wat dichterbij te brengen. Het gebeurde eens in Groningen dat een student het opnam voor een oude gehandicapte man in een rolstoel. Opgeschoten jongens hadden zijn rolstoel op zijn kant gelegd met de man erin. De student die schoot die man te hulp en sprak de jongens erop aan. Maar toen keerden zij zich tegen hem en zij sloegen hem in elkaar. Hij overleefde het maar net. Wat die student deed was dapper en edelmoedig. En toch, het is maar een zwak voorbeeld. Immers, Christus heeft nog veel dieper moeten lijden. Heel anders ook. Hij wilde afdalen naar deze lage aarde. Hij wilde staan in de plaats van vijanden. Als borg, als middelaar, heeft hij de ontzaglijke toorn van God moeten dragen. Maar dat is nu het grote wonder. Daarom is er vergeving mogelijk voor de grootste van de zondaren, voor het diepst gezonken mensenkind. Daarom is er verzoening en bedekking, ook voor de dagelijkse zwakheden en struikelingen van Gods kinderen. Onze tekstwoorden drukken dat zo mooi uit. Daarom deed God aan deze vroedvrouwen goed. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen. Waarom deed de Heer hun goed? Omdat zij onwaarheid spraken bij de farao? Nee, maar omdat zij God vreesden en die Joodse kinderen in het leven behielden. Kortom, omdat zij op God hun betrouwen stelden en barmhartigheid betrachten met verloochening van zichzelf. Daarom deed hij aan deze vrouwen goed. Horen we dat, kinderen, jongeren en ouderen? De Heere die is een goede meester. Hij betaalt goed uit. Ook vandaag nog. Hij zegt, die mij eren, die zal ik eren. Dat is de ene kant. En houd dat goed vast. Maar er is ook een andere kant. Hij zegt daar nog wat bij. Die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Aan welke kant staat u? Aan welke kant sta jij? Gemeente, wat zijn Gods kinderen goed af met deze koning? Wat valt het mee voor degene die zijn eer op het oog mogen hebben? De Heere zal hen genade en eer geven. Soms worden zij gezegend in tijdelijke zaken, maar soms ook niet. Maar het belangrijkste is, ze mogen bij tijden een hemelse goedkeuring ervaren. Een innerlijke blijdschap. Een zoete vrede die alle verstand te boven gaat. O, de Heere is toch zo'n goede koning. Waarom zoekt u hem niet? Wat houdt u toch tegen? Geef de wereld toch de scheidbrief. Ja, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. De duivel, die is een harde baas, jonge vrienden. Maar de Heere Jezus, hij is een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Weet u wat er staat van het volk Israël? En dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. Iets dergelijks stond ook al in vers 7 en met name in vers 12. Maar nu staat het hier voor de derde keer. Het volk groeide letterlijk tegen de verdrukking in. Het was ermee als met een palmboom waarop soms een steen wordt gelegd. Juist door die neerwaartse druk wordt die palmboom sterker en gaat hij beter groeien. We kennen allemaal de uitdrukking: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Hier zien we dat voor ons. God die zegent Israël en hij blijft Israël zegenen. De farao had andere plannen, duivelse plannen. Maar daar tegenover staat: maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. We moeten gaan eindigen. De strijd die gaat door. De strijd tegen Gods kerk, maar ook de strijd tegen Israël. En waarom? Omdat God dat volk niet heeft losgelaten, ook vandaag niet. Dat blijkt uit die minderheid die Jezus van Nazareth als Messias beleidt. Wij zeggen wellicht, het zijn enkelingen. Maar de Bijbel zegt, het zijn eerstelingen. Eerstelingen van de volle oogst die zeker komen zal en die grote betekenis zal hebben voor Gods kerk op de aarde. De apostel Paulus spreekt daar zo helder over in Romeinen 11 vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? God zal zich bij vernieuwing wenden tot Israël als volk. En als dat gebeurt, zal de Messias op geestelijke wijze in dat volk geboren worden. Naar zijn menselijke natuur is hij al geboren uit Israël. Door zijn geest moet hij nu nog geboren worden in Israël. De verlosser is reeds tot Sion gekomen. Nu zal hij straks uit Sion komen. En het is alsof de Satan dat weet. En daarom wil hij ook nu dit volk uitroeien. Maar het zal hem niet lukken. De wachter van Israël, die slaapt of sluimert niet. Hij waakt over zijn erfdeel. Laten wij dat dan ook mogen doen. Waken en bidden. Heen wijzen naar Jezus Christus en barmhartigheid bewijzen. Nee, dat betekent niet dat wij Israël romantiseren. Ook in het hart van de beminden om der vaderen woont de zonde. Er is sprake van eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. Er is zelfs sprake van een stille holocaust. 6 miljoen Joden zijn op gruwelijke wijze omgebracht in de Tweede Wereldoorlog, waarvan 1,5 miljoen kinderen. Maar wist u dat eenzelfde aantal kinderen sindsdien is gedood in de baarmoeder van Joodse vrouwen en meisjes? Wie zou dan niet wenen? We zijn daarom blij met de Pua's en Sifra's die pro-lijf werkzaam zijn in het land Israël en daarbuiten. De Heere zegenen hun werk. De strijd gaat door. En die strijd die zal steeds heviger worden naarmate het einde nadert. De grote verdrukking is aanstaande. De mens van de zonde gaat verschijnen, de zoon van het verderf, de farao van de eindtijd. Zien we de schaduwen van de antichrist al niet vallen over deze ondergaande wereld? Het is, zoals de Nederlandse geloofbelijdenis zegt, een gevaarlijke tijd. Vergelijk maar met die van Agab en Izebel. Maar ook nu zijn er 7000 die de knie van voor Baal niet gebogen hebben of hem niet langer buigen. En waarom? Omdat Christus een eeuwige koning is die niet zonder onderdanen zijn kan. Daar ligt het geheim, in die verkiezende liefde, in die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En volk van God, onthoud het maar. Het beste, dat komt nog. Straks komt Christus terug als de rechter van de hemel en aarde. Ja, als de bruidegom van zijn gemeente uit Jood en Heiden, dan zal er geen farao meer zijn, geen helse vijandschap meer, geen zonde en geen strijd, geen duisternis en geen ongeloof. Daar zal een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. Daar zal God alles en in allen zijn. Ja, daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwigen, zijn volgens betonen. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, tot u mogen we komen in het gebed. We hebben uit uw woord mogen horen van die eeuwenoude geschiedenis over de farao die zich zette tegen het volk van u. Hoe hij zich inspande om dat volk te vernietigen. En tegelijk hebben we het gehoord, heren, dat die tegenstand en vijandschap er vandaag nog steeds is. Dat die vijandschap zich richt op het volk Israël. Ook op ons en onze kinderen. Ja, dat die vijandschap er ook te maken heeft met alles wat er gebeurt rond het ongeboren leven in ons land. Heren, en waar zouden we dan bescherming en veiligheid vinden dan bij u alleen? Dan bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die in zijn kindse jaren ook heeft moeten vluchten voor het zwaard van koning Herodes en die heel zijn leven lang die vijandschap van de helse Satan heeft ervaren en uiteindelijk op het kruis zijn leven heeft gegeven. Om hem bidden we u, Heren, of u ook in deze tijd naar ons wilt omzien, uw koninkrijk over ons wilt oprichten en ons uw genade wilt geven, uw kerk wilt bewaren en bouwen. Heren, zegent u het woord wat we gehoord hebben. Wilt u het binden op onze harten. We willen u bidden om uw zegen voor het verdere van deze dag. Gedenkt u aan uw dienaar die vanmiddag in de gemeente zal voorgaan. Geeft u hem de bediening van uw geest en de opening van uw woord. Wilt u in ontferming naar ons neerzien. We bidden u om verzoening over alles wat verzoening nodig heeft. Hoort u ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot gaan we zingen Psalm 68 en daarvan het derde vers. Spring op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Beëindigen we nu de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.